Dames en heren, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Bureau Jeugdzorgen. Waarin we misstanden binnen de jeugdzorg voor het voetlicht brengen, praten met ervaringsdeskundigen, politici, schrijvers en andere interessante persoonlijkheden om te kijken hoe we de jeugdzorg beter, eerlijker en mooier maken. Vandaag heb ik de eer met Lisa Westerveld van GroenLinks, PvdA, want tegenwoordig is het een samenwerking tussen beide partijen, dus daar moet ik vaak aan wennen. Lisa, van harte welkom in de podcast.
Dankjewel.
Ja, ik zei al, het is nu een samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. Heeft dat nog gevolgen gehad voor de wijze waarop jij je werk doet?
Nou, deze portefeuille niet. Sowieso hebben verkiezingen en wat daarna gebeurt altijd gevolgen. En de vorige periode zat ik alleen bij GroenLinks, toen waren we met 8 Kamerleden. En dat betekent dus ook dat je al het werk en alle onderwerpen waarover we praten met z'n 8 moet verdelen. Ja. Dus ik was verantwoordelijk voor eigenlijk het hele ministerie van Onderwijs. Van basisschool tot het wetenschappelijk onderwijs, maar ook cultuur, media, die onderwerpen. Dit is de Kamerbel trouwens, die hoor je misschien. Die gaat soms op de achtergrond. Ja. Trek was niks van aan. En ik was verantwoordelijk voor een deel van het ministerie van VWS. En deze periode zijn we met 25. Dus je hebt gewoon een hele andere portefeuilleverdeling. Ja. Maar dat betekent wel dat als ik een voorstel doe, een motie indien, dat ik al meteen 25 stemmen heb, want we zijn met een veel grotere fractie. Dus dat is wel veranderd. Maar ik heb geen andere standpunten of zo. Ik doe gewoon mijn werk zoals ik dat altijd deed.
De agenda zoals je die had geformuleerd met GroenLinks, die is nog steeds, het zijn nog steeds dezelfde standpunten en dezelfde visie. Je hoeft niet in te leveren.
Wat ik vind hangt niet af van wat anderen. Partijen minderen. Ik vorm mijn eigen meningen en ik krijg daar gelukkig, net als de vorige periode, ook alle ruimte voor binnen deze nu wat grotere fractie. Ja.
Ja. Ik wil beginnen bij de actualiteit. Ik wil het hebben over het VN-rapport over hoe wij omgaan met gehandicapten of minder validen in de samenleving, in onderwijs, openbaar vervoer werd genoemd en samenleving in het algemeen. Ik heb zelf een onderwijsachtergrond, dus ik zou graag ook het onderwijs aantikken. En iemand die ons beide inspireert is Jason Boegwandas. Ja. Dus dat zijn in ieder geval 3 belangrijke onderwerpen. Laten we beginnen met de actualiteit. De VN bracht recentelijk een rapport uit waaruit bleek dat de Nederlandse regering of maatschappij onvoldoende faciliteert voor mensen met een handicap. Dat ze mee kunnen doen aan onderwijs, samenleving. En niet onvoldoende, maar echt zwaar onvoldoende. Gewoon niet goed. Hoe heb jij dit rapport ontvangen? Hoe heb jij dit gelezen?
Nou, ik werd erop geattendeerd. En het was het einde van de middag. En toevallig zat ik achter mijn bureau. Dus ik heb meteen opengemaakt en ben ik gaan lezen. En in alle eerlijkheid, het verrast me helemaal niet dat Nederland zo stevig op de vingers wordt getikt. Want dat hoorden we op heel veel fronten. Als het gaat over hoe we omgaan met mensen met een beperking, hoe ontoegankelijk Nederland is, maar ook, en dat vond ik opvallend, hoe mensen met een beperking vaak toch worden gestigmatiseerd, vaak worden behandeld, worden uitgesloten. Daar schrijven ze ook allerlei zaken over. Dat zijn wel onderwerpen waarover ook belangenorganisaties, maar ik weet dat Jason ook was om met de VN-commissie te praten, die we natuurlijk echt al lang weten. Dat is wat me nog meer stoort. Dat was ook een reactie van de staatssecretaris, die dan zegt, ja, ik heb wel wat huiswerk en dan moet ik met mensen met hun gaan praten. En dan denk ik, huiswerk. We weten dit al heel lang. Ja. We zeggen dit al heel lang. Mensen met een beperking zeggen dit al heel lang. En sterker nog, ik heb 2 jaar geleden met mensen met een beperking samen een rapport geschreven. En dat rapport heet Ons Land is Beperkt. Omdat ons land, vind ik ontoegankelijk, ligt niet aan mensen met een beperking, maar het ligt aan ons land. We hebben allerlei barrières. In dat rapport staan 71 hele concrete punten. Sommige kun je meteen doorvoeren. Andere zijn wel wetswijziging voor nodig. En voordat we dat rapport in de Kamer kunnen bespreken, hebben wij een reactie nodig van ons kabinet. En Sitsi presenteerde bijna 2 jaar geleden, wachten wij nog steeds op die reactie. Dus dat laat gewoon zien hoe weinig prioriteit er aan deze groep wordt gegeven.
Wat was nou laaghangend fruit uit jullie rapport?
Nou, je kan bijvoorbeeld heel veel in gebouwen veranderen. En zorgen dat bij nieuwbouw of verbouw dat altijd aan de ruimere normen wordt voldaan. Dan heb je het over Ja, niet alleen de toegankelijkheid voor mensen met een rolstoel, maar heb je het ook op allerlei andere manieren over toegankelijkheid. Als je visueel beperkt bent, kun je bijvoorbeeld in kleuren heel wat anders doen in gebouwen, mm-hmm. waardoor bijvoorbeeld de liften te onderscheiden zijn van de muur. Dus dat is allemaal laag van het fruit. Dat kan je gewoon invoeren, dat als jij nieuwbouw of verbouw doet, helemaal met overheidsgebouwen, kan je dat aanpassen. Toegankelijkheid natuurlijk ook van het openbaar vervoer. Op het moment dat er nieuw materieel wordt aangeschaft, dan moet je gewoon zorgen dat dat toegankelijk is. En dat ook niet mensen die bijvoorbeeld in de rolstoel zitten altijd maar bij het toilet worden geparkeerd, maar dat er gewoon voorwaardige plekken voor hen ook zijn in bijvoorbeeld een trein. Dat zijn allemaal dingen die kan je gewoon meteen invoeren. Zorgen dat hulpmiddelen, dat als je wil sporten en je hebt een hulpmiddel nodig, dat daar gewoon een financiering voor is in plaats van dat iemand met een beperking eerst 3/4 jaar bezig is om uit te zoeken waar je eventueel terecht zou kunnen gaan voor financiering. Ja. Dat zijn zaken die kan Nederland gewoon meteen doen.
Ja.
En het VN-verdrag zegt ook niet dat Nederland meteen voor iedereen en overal toegankelijk moet zijn. Het VN-verdrag vraagt eigenlijk een soort van inspanningsverplichting, dat we elk jaar een stap zetten op je richting.
Ja.
En dat doen we dus niet. Dat stapsgewijs toegankelijk worden, dat gaat dus al mis.
En het rapport praat ook over bureaucratie bij gemeenten en het feit dat regelingen voor gehandicapten in iedere gemeente weer anders zijn. Als je verhuist van A naar B en je wil je rolstoel meenemen, dan is het al lastig, hè? Want iedere gemeente pakt het anders aan. Ik moest hier eigenlijk wel meteen bij denken. Volgens mij dacht ik bij mezelf, kan je het woord gehandicapte of minder valide zo vervangen door ouders met een uit huis geplaatst kind. Want ik ben in de veronderstelling dat ook ouders met een uit huis geplaatst kind vaak tegen muren aanlopen. En vaak ook dat de rechten met voeten worden getreden. Hoe zie jij dat?
Ja, hoewel dat is ook wel soms een lastige discussie om er meteen heen te vergelijkbaar. In ieder geval het misgaat is dat er heel vaak geen eindverantwoordelijke is. Dat zie je zowel bij ouders met een uit huis geplaatst kind. Er zijn zoveel instanties zijn daarmee bezig vaak. En op het moment dat ze bij plek A aankloppen, dan wordt verwezen naar plek B of naar plek C. Je merkt ook hier dat de rechtspositie altijd in het geding is. Want soms zijn op papier dingen best wel, zou je kunnen zeggen, lijkt het goed geregeld, maar is het in de praktijk niet. Maar die eindverantwoordelijkheid, die mis ik altijd. Dat bijna niemand eindverantwoordelijk lijkt te zijn en zegt, en als dingen echt mislopen, dan is dit dus. En ik vind dat een minister of een staatssecretaris daar moet zijn. Ik vind dat de eindverantwoordelijkheid over wetten en regels, maar hoe we met mensen omgaan, helemaal als grondrechten in het geding zijn. Want op het moment dat een kind uit huis geplaatst wordt, dat heeft hele verschillende oorzaken. En soms zijn, het is altijd een kwestie van botsende grondrechten, omdat je wel inbreuk maakt op het recht van familie dat er ook is.
Ja.
Maar we hebben het in Nederland vaak zo geregeld dat niet duidelijk is wie nou eindverantwoordelijk is. En dat het daardoor zo versnipperd is in allerlei verschillende wetten. Sommige van de Rijksoverheid, sommige worden door gemeenten gedaan. Soms zijn de convenanten die bijvoorbeeld door zorginstellingen of zo worden afgesloten. Dus dat gaat er volgens mij ook mis.
Dit rapport is net gepubliceerd. Wat heeft dit tot gevolg? Wat voor acties moeten hieruit voortkomen wat jou betreft?
Nou, ik heb gisteren al meteen met mijn collega Sarah Dobben van de SP gevraagd om een reactie van het kabinet. We willen gewoon van het kabinet weten hoe ze hier naar kijken.
Ja.
En die reactie, dat klinkt heel formeel, maar we hebben zo'n reactie nodig om een debat in te gaan. En ik wil, ik heb ook gezegd, ik wil hier een plenair debat over, een kamerdebat over. Dus natuurlijk gaan we, als we in het najaar alle begrotingen bespreken, dan ga ik het natuurlijk ook hebben over mensen met een beperking. Maar ik vind eigenlijk dat hier een apart kamerdebat over zou moeten zijn. Omdat ik dit, zijn echt heel stevig op de vingers getikt door de VN.
Ja.
En dat is een commissie van deskundigen. Die hebben gesproken met Nederlandse deskundigen, vaak ook ervaringsdeskundigen. Nou, dat moeten we heel serieus nemen. En ik ben heel benieuwd hoe de nieuwe staatssecretaris dit gaat oppakken.
En wat betekent dat dan op de vingers tikken? Hebben ze behalve de macht om een rapport te schrijven in Nederland verbaal op de vingers te tikken, hebben ze nog een andere stok om mee te slaan of blijft het hierbij? Kunnen we alsnog lekker verder gaan met de wijze waarop we met gehandicapten bijvoorbeeld omgaan?
Ja, dat is een heel interessante vraag. Want eigenlijk kan dat dus niet. Nederland staat gewoon onder het VN-verdrag. En Nederland heeft gewoon gezegd, we houden ons aan het VN-verdrag. En dat gebeurt al jaren niet. Daar zit ook weer een soort van trucje in. Want Nederland heeft het VN-verdrag nog niet geratificeerd. En dat betekent dus dat als iemand individueel merkt dat jouw rechten worden geschonden, dan is er eigenlijk geen plek waar je naartoe kan. Ja. Dat is nu wel in gang gezet, maar Nederland probeert al jarenlang eigenlijk onder dat VN-verdrag uit te komen, terwijl het wel tekenen. En eigenlijk zou dat natuurlijk niet moeten kunnen. Maar ik zie dat vaker. Dat is ook wel een beetje de rode draad in al die onderwerpen die jij net ook al noemde, die je belangrijk vindt. Dat ik heel vaak zie dat dingen op papier wel geregeld zijn, maar dat als ook een overheid zich niet houdt aan de eigen wetten en regels, ja, internationale verdragen, dat er dan vervolgens niets gebeurt. En dat vind ik heel heftig, omdat eigenlijk altijd, als dit aan de hand is, dan gaat het vaak om mensen die in een kwetsbare positie zitten. Of het nou mensen zijn die een kind uit huis hebben geplaatst hebben gekregen, of het zijn mensen met een beperking, of het zijn kinderen die thuis zitten. Altijd gaat het over grondrechten die worden geschonden van de mensen die al in een kwetsbare positie zitten. En daar maak ik me echt al jarenlang best wel boos over, dat we dat zo laten gebeuren, dat er vaak ook zo weinig prioriteit is voor deze groepen.
Ik vind dat een heel bijzonder fenomeen. Ik veel video's mogen kijken, programma's die ik die me meteen te binnen schieten. Jo-Janneke en de jeugdzorgtapes, In het vizier van de wolf. Kim Veenstra heeft een documentaire gemaakt. En daarin komt verschillende malen naar voren dat de rechter bijvoorbeeld uitspreekt: wij willen dat de GI, de gecertificeerde instelling, onderzoek doet naar de opvoedkwaliteiten van de moeder. Want we willen graag dat het kind weer terug naar huis komt. En dan zegt de GI vervolgens, of zegt niet eens wat, die doet dat gewoon niet. En waar ik niet, er zijn voorbeelden te over. Wat ik niet begrijp is dat een gerechtelijke uitspraak, dat je dat naast je neer kan leggen. Ik heb heel vaak het idee, staan GI's boven de wet?
Hebben die... Ja, maar weet je wat het ook komt zijn? En dan ga ik even heel openhartig zijn over hoe het in de Tweede Kamer, hoe vaak debatten gaan. Wat ik merk als volksvertegenwoordiger is dat de Kamer de afgelopen jaren de controlerende taak die we hebben niet goed uitvoert. Als het gaat over de meest kwetsbaren. En ik noem even een voorbeeld. Wij weten al heel lang dat het niet goed gaat in de jeugdzorg en de jeugdbescherming. En ook de inspectie zegt dat. En wij krijgen elke paar maanden van de inspecties die gaan over rechtsbescherming en jeugdbescherming een brief waarin zij heel duidelijk eigenlijk opschrijven wat jij hier ook zegt. Namelijk dat rechten niet worden gewaarborgd, dat vaak de hulp niet voorhanden is, en dat zelfs als een kind echt in acuut gevaar is, dan is er soms geen goede hulp voorhanden. Ja. Daar waarschuwen ze ons elke paar maanden voor in een brief. En die gaat ook naar het ministerie. En ik merk dat ik ben volgens mij het enige Kamerlid dat die brieven leest. Nou, hebben we ook te maken met de situatie van dat meisje in de Vlaardingen.
Absoluut.
Wat afschuwelijk is. En wat echt heel erg is dat dit gebeurt. En dat dit ook zo kan gebeuren. Maar dit is nou heel groot geweest in de kranten, in de media, op tv, overal heel groot geweest. En hier wordt een debat over aangevraagd. En dan dat snap ik, hè. Maar wat ik dus heel erg vind is dat het ontzettend moet escaleren, totaal uit de hand moet lopen, heel veel aandacht moet krijgen overal. Terwijl ik denk, de inspectie schrijft dan een paar jaar lang in brieven die we elke paar maanden krijgen, precies dit op. Maar het moet kennelijk zo groot en zo'n groot schandaal worden, waar iedereen het in Nederland over heeft, voordat het uiteindelijk op de agenda van de Tweede Kamer komt. En dat vind ik dus en dat heb ik ook gezegd toen dat debat werd aangevraagd, dat ik vind dat de Kamer hier de controlerende rol van verzaakt, al jarenlang op dit vlak. En dat gaat ook over uithuisplaatsingen. Dat gaat ook over kinderen die thuis zitten zonder onderwijs. Dat gaat ook over de rechten van mensen met een beperking, want dit weten we. Maar als er kennelijk niet een groot schandaal van wordt gemaakt, als niet alle kranten daarmee volstaan, dan vinden kennelijk te weinig Kamerfracties hier de moeite waard om het over te hebben. Terwijl we het echt moeten hebben over het hele systeem dat het mogelijk maakt dat dit soort grote fouten met dit soort enorme, ernstige en hele trieste gevolgen, dat dat zo kan plaatsvinden in ons land.
We hebben in het verleden ook grondig onderzoeken gehad in de vorm van Commissie de Winter, Samson. Ja. En dan zou je toch verwachten dat de boel wakker schudt. En dan komt opeens Jason met het rapport Eenzaam Gesloten, nadat Samson en de Winter al tot de conclusie waren gekomen dat het niet veilig is. Dat te veel kinderen te maken hebben gehad met geweld in de jeugdzorg. Dus blijkbaar heeft de publicatie van zo'n rapport te weinig effect. Anders komt Jason niet met dit schokkende rapport Eenzaam Gesloten. Hoe bestaat het? Hoe kan dat?
Ja, hetzelfde weer door volksvertegenwoordigers die als iets alleen heel groot wordt, het kennelijk erg vinden. Want Jason, dit was niet de eerste keer dat Jason aan de bel trok. Ik ken Jason al sinds ik in 2017 Tweede Kamerlid ben.
Ja.
Toen zei hij dit al. Toen zei hij dit ook tegen ons. Ik heb die debatten gedaan over Commissie de Winter en ik heb geprobeerd, nog nadat we dit debat over Commissie de Winter hadden, wilde ik daarna na een jaar nog een keer een debat. Omdat ik zei, de aanbevelingen, we stonden met z'n allen, waren we boos dat dit allemaal kon gebeuren. Vervolgens wordt er te weinig gedaan met die aanbevelingen. Dus ik wilde een jaar na later nog een keer een debat. Ik kreeg daar geen kamermeerderheid voor. Want het schandaaltje is kennelijk al geweest. We hebben allemaal erover kunnen lezen. En dan is het niet meer interessant. Dus ik stond er vrij met een deel van de oppositie. Kregen we geen meerderheid om ook dat rapport van Commissie de Winter groter te maken. Toen Jason een paar keer bij ons aan de bel trok. En we ook hebben geprobeerd om in debatten de verantwoordelijke bewindspersoon zover te krijgen. Dat er echt wat gedaan werd aan de rechtspositie van jongeren en de jeugdzorg. Ja, toen werden we de hele tijd ook met een kluitje in het riet gestuurd. Toen wij de wet bespraken die gaat over de gesloten jeugdzorg en de rechten van jongeren. Toen hebben we 7 verschillende wetswijzigingen, amendementen dus ingediend. Omdat ik vond dat er hele grote gaten in die wet zaten. En ik had ook veel meer op mijn wensenlijstje staan. Maar daar kregen we geen kamermeerderheid voor. Dus ook hier heeft Jason ontzettend goed werk gedaan om met zijn rapport te komen. Ben ik blij dat er zoveel aandacht voor is. Maar was het ook wel, had het eigenlijk niet nodig moeten zijn. Hadden we hem en al die andere jongeren en ouders en ook hulpverleners, die naar ons toe gingen, al veel eerder moeten, ik zeg we, maar ik bedoel dan daarmee de Kamer breed. Al veel eerder hadden we dit serieus moeten nemen, moeten behandelen. Maar kennelijk is er dus soms echt een schandaal voor nodig, een akkefietje voor nodig. En dat, nogmaals, dat neem ik dus de volksvertegenwoordiging in het geheel kwalijk. Dat wij een breed en kamerbreed onderwerpen vooral heel belangrijk vinden op het moment dat ze even heel groot zijn.
Krijg je wel eens feedback van Kamerleden waarom ze niet met de motie meegaan of iets op de agenda willen zetten? Want ja, goed, daar zit iets achter. Wat is de agenda dan van dit soort partijen?
Ja, dat mensen dus zeggen, ja, maar er wordt ook van alles in gang gezet. Maar zo gaat het wel steeds. Hè? Want dan horen we weer, ja, er zijn toch plannen om het te verbeteren. Nou, de hervormingsagenda, die ken je willen wellicht een groot plan om in de toekomst de jeugdzorg beter te maken. En dan wijst een verantwoordelijk bewindspersoon, een staatssecretaris of een minister, wijst dan naar plannen die er in de toekomst zijn. En ik denk dat, ja, maar er moeten nu dingen gebeuren. Maar de hele tijd dat mensen, vooral van coalitiepartijen, toch te makkelijk maar akkoord gaan met de woorden die dan in zo'n debat worden uitgesproken door iemand op een ministerie, staatssecretaris of minister.
Ja, ja, je zei
dus
al.
Ik vind het ook dualisme, daar hebben we het wel eens over. Hè? Dat je vanuit de Kamer, wij moeten controleren of het beleid goed wordt uitgevoerd. En je merkt soms wel dat partijen die dan in een coalitie zitten, wat erg dicht op een bewindspersoon zitten, en soms die controlerende rol vind ik niet goed genoeg oppakken.
Je zei al, op papier ziet het er vaak heel goed uit. En als je naar een willekeurige zorgorganisatie gaat, zie je dat er een klachtencommissie is. En de wegen naar allemaal punten om je recht te halen. Dus op papier ziet het er goed uit, maar in de praktijk blijkt het vaak niet zo te zijn. Als voorbeeld neem ik Jeugddorp De Glind, wat recentelijk ook in het nieuws is. Daar loopt nu nog een onderzoek naar misstanden die daar plaatsgevonden zouden hebben. Maarten van Ooyen is daar op bezoek geweest, weet ik, toevallig op werkbezoek. En geeft vervolgens terug, dat was in het vizier van de jager, geeft hij een reactie van, ja, ik heb het jeugddorp bezocht en er is mij niets opgevallen. Nou, en dat laat volgens mij zien, als jij denkt dat je op werkbezoek gaat daar aangekondigd en dat je dan misschien verwacht dat er een kind aan je been klampt en dan zegt, ja, ik word iedere dag misbruikt of geslagen. Zo werkt het natuurlijk niet. Ik vind dat eigenlijk wel een schokkende opmerking van de staatssecretaris die op werkbezoek gaat ergens en dan als reactie geeft over misstanden. Er is mij niets opgevallen. Ik vind dat echt heel veelzeggend.
Ja, maar hier zit ook een andere kant aan, namelijk dat een aantal van de misstanden natuurlijk al veel eerder waren.
Zeker.
Plaatsvonden. Hè? Want ik ben wel iemand die ook vindt dat we heel goed moeten uitkijken met ook jeugdzorg en pleegzorg en jeugdbescherming. Er worden ook kinderen heel liefdevol opgevangen die van thuis niet veilig zijn. En ik ben dus ook, ik heb ook inderdaad aan die uitzending eerder meegewerkt. Ik heb een heel aantal slachtoffers gesproken. Ik heb ook hier bij het ministerie aan de deur geklopt. Hoe kan het nou dat mensen dit hebben meegemaakt? En dat het in ieder geval destijds niet adequaat is gehandeld. En dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds nooit serieus genomen zijn, niet gehoord zijn.
Ja.
En die ligt nou natuurlijk in aangifte.
Ja.
Maar ik ben ook gaan praten met de mensen die nou bij de Glint verantwoordelijk zijn, met hulpverleners die daar nu zitten, om te vragen hoe is het nu. Want ik vind ook als Kamerlid moeten wij ook uitkijken met... hoe zeg ik dan nou? Die moeten ook uitkijken met heel te generaliserend zijn. En ik hoor ook wel dat de mensen bij de Glint daar nu nog mee bezig zijn. Dus wat er in het verleden is gebeurd, of wat er in één gezinshuis of één pleeghuis is gebeurd, dat is heel erg. Maar kan natuurlijk niet...
Nee, dat begrijp ik. Nee, maar waar ik op doel is, ander fragment uit het vizier van de jaren, is dat Plurijn onderzoek doet naar misstanden uit het verleden. En dan zeggen ze, ja, wij hebben geen klachten kunnen vinden die leiden tot meer onderzoek. Waar ik eigenlijk naartoe wil is dat het op papier er allemaal goed uitziet, dat al die klachtenregelingen die bestaan, maar blijkbaar bereiken die klachten niet de mensen die daar wat aan zouden moeten doen. Ook omdat bekend is dat als kinderen geweld ondervinden of misbruikt worden, dat het heel moeilijk is om die drempel over te stappen. Ik kan je nog een uitzending herinneren dat volgens mij over de Glint, dat Jason ook aan tafel zit, dat we het hebben over kinderen die naar iemand toe kunnen stappen om misstanden aan te kaarten.
Ja.
Dat we dus in de veronderstelling zijn dat we het allemaal goed voor elkaar hebben, maar dat het eigenlijk niet zo is dat heel veel geluiden de verantwoordelijkheden, de verantwoordelijkheid, de verantwoordelijk kunnen niet bereiken. Ik kom niet uit mijn woorden.
Dat herken ik. En ook wat wij bijvoorbeeld nu ook in de wet hebben gezet, is dat jongeren ten alle tijde ook recht hebben op een externe vertrouwenspersoon.
Ja.
Die altijd ook bij hen naar binnen moet kunnen komen. Dat was dan niet goed wettelijk geregeld. En andersom ook, hè. Dat vertrouwenspersonen altijd onaangekondigd ook ergens naartoe moet gaan. Maar dan nog steeds, dan heb je het in de wet geregeld. Wij gaan over wet en regelgeving. En het punt wat ik dan ook wel weer meegeef aan het ministerie is, dit moet ook ergens duidelijk zijn. Dat alle jongeren moet dit verteld worden. Als wat is, dan is dit je externe, moet ook volledig externe een vertrouwenspersoon zijn. Want je kan dingen soms nog zo mooi opschrijven, maar als jij in een instelling zit en je weet het niet, of je, dan is het natuurlijk nog steeds in de praktijk, maakt het niks uit.
Ja.
Daar gaan wel echt dingen mis. Ook met het dan uiteindelijk wel dingen in de wet goed opschrijven waar wij over gaan, maar het vervolgens ook zorgen dat iedereen ervan af weet. Ja, ben ik helemaal met je eens.
Ander thema, onderwijs. Het is ook jouw portefeuille geweest, onderwijs.
Ja.
In 2014 kwam een passend onderwijs. Dat was een uitvinding van Sander Dekker. En het is een mens van het ministerie. Passend onderwijs moet eigenlijk zorgen voor een inclusiever onderwijs, waar ook mensen met een zorgbehoefte toch ook kunnen meedraaien in het reguliere onderwijs. Ik weet nog, ik zat zelf in het onderwijs. Ik ben in 2008 begonnen. Dus ik was heel bewust van dat passend onderwijs. En er werd verteld dat mensen, dat ouders met kinderen dat graag wilden, omdat ze graag wilden dat hun kind niet meer naar die achteraf gelegen gebouwtjes hoefde met hun kind, maar gewoon konden meedraaien. En er werd ons gezegd, het komt goed, zei de minister, want jullie krijgen scholing, jullie krijgen meer handen in de klas. Ik kan je vertellen, ik heb nooit scholing gehad, geen één cursus in die 10 jaar dat het nu bestaat. Ondertussen stijgt het aantal thuiszitters. De overheid heeft het volgens mij over 10.000. Stichting Balans. Hè, ouders, de oude vereniging heeft het over 30.000. Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Maar het worden er steeds meer. Kunnen we concluderen dat passend onderwijs een mislukt project is?
Ja, omdat de randvoorwaarden die jij net benoemde gewoon nooit zijn nagekomen. Ik werkte in de tijd dat passend onderwijs werd ingevoerd bij de Algemene Onderwijsbond. Misschien weet je nog die grote demonstratie, die staking in de Amsterdam Arena, nou, die heb ik mede georganiseerd vanuit de Onderwijsbond.
Ja.
Omdat toen passend onderwijs zou worden ingevoerd met een forse bezuiniging.
Ja.
Maar die bezuiniging die is uiteindelijk wel teruggedraaid. Maar wat toen natuurlijk de jaren erop, is er steeds meer van het onderwijs beknippeld. Is inderdaad die beloften die gedaan zijn. Je krijgt scholing, meer handen in de klas.
Ja.
Die zijn nooit waargemaakt. En het leraartekort werd al maar groter. Ook door maatregelen van de overheid, door niet te investeren in onderwijs, waardoor heel veel mensen die werken in het onderwijs, die zijn weggegaan. Wat ik heel goed snap, want de klassen werden groter en je kreeg er meer kinderen bij die gewoon extra ondersteuning nodig hebben. En ik ben een heel groot voorstander, hè, van dat kinderen met en zonder beperkingen, met alle verschillen, zoveel mogelijk met elkaar naar school gaan. Maar dan moet er wel de juiste ondersteuning bij zijn.
Ja.
Dan moeten wel die klassen niet zo uitpuilen. Dan moet jij als docent ook genoeg tijd en ruimte hebben om al die leerlingen die ondersteuning te geven. En dan moet je weten hoe het moet. Want iemand met autisme in de klas, of iemand met een verstandelijke beperking in de klas, of iemand met een lichamelijke beperking in de klas, die bepaalde handelingen nodig heeft, daar heb je gewoon extra kennis, maar vooral ook extra tijd voor nodig. En die beloften zijn nooit waargemaakt. En dat vind ik heel erg. Want daardoor krijgt ook het idee van dat kinderen zoveel mogelijk met elkaar moeten leren, moeten spelen. Of kunnen leren en spelen. En heel veel van elkaar ook kunnen leren. Dat heeft daardoor alleen maar een slechte smaak.
Moeten wij doorgaan met de wijze waarop we nu passend onderwijs aanvliegen?
Nee, je zou het op een heel andere manier moeten aanvliegen. Want ik ben ook altijd heel kritisch geweest op het nieuwe systeem dat is ingevoerd. Hè? Want bij de invoering van passend onderwijs is ook besloten dat dat een deel van het onderwijsveld dat verdeeld zou worden via de samenwerkingsverbanden. En mijn kritiek daarop was altijd, je gaat een heel nieuw systeem optuigen met allemaal mensen die niet in de klas de hulp bieden, maar wel gaan over de verdeling van het geld en de ondersteuningsmiddelen. Het is wel weer een extra bestuurslaag met extra bureaus, met extra mensen die er werken. Met als jij ondersteuning nodig hebt en moet via een ingewikkeld bureaucratisch construct worden aangeboden, dan kunnen we allemaal op onze klompen natellen dat daar veel meer geld in gaat zitten, veel processen niet sneller gaan en die het voor jullie als mensen die in de klas staan al helemaal niet makkelijker maken en het nog onduidelijker maken bij wie nou echt terecht moet. Ja, dat kan je van tevoren denken. Dus ook dat systeem zou je wel anders moeten doen. Je ziet ook dat geld op verschillende plekken wordt opgepot. Ja. En ik snap wel dat het komt door de manier waarop bijvoorbeeld soms het ministerie van Onderwijs pas aan het einde van het jaar geld overmaakt, dan stop je dat als schoolbestuur in de financiële reserve soms, omdat je niet meer op tijd opkrijgt. Maar daardoor zie je dus wel dat overal ook die financiële reserves te groot worden, terwijl docenten soms horen dat de contract niet verlengd wordt omdat het geld er is.
Kunnen we passend onderwijs eigenlijk wel afschaffen? Zeker nu er zo'n grote schil omheen is gekomen van BPO'ers en regisseurs en allemaal mensen die zich hiermee bezighouden. Het is een soort economie geworden binnen het onderwijssysteem.
Ja, dat herken ik. En ik denk ook niet dat je het zou moeten. Je zou eigenlijk weer terug moeten naar de oorspronkelijke doelstellingen, de oorspronkelijke beloften. En dat kan, als je heel goed kijkt, vind ik als ministerie naar waar is het nou misgegaan. Maar als je echt ook begint in de klas, als je aan de docenten vraagt, wat heb jij nodig? En dan weet ik, soms gaat het ook niet goed, hè? Dat er zulke grote verschillen in de klas zitten, of dat je als docent gewoon echt niet voldoende geëquipeerd bent om te gaan met leerlingen met bepaalde ondersteuningsbehoeften. Dat kan, maar ik vind het idee en de uitgangspunten blijf ik heel mooi vinden. Dat je probeert om kinderen zoveel mogelijk en zo lang mogelijk met elkaar van onderwijs te laten volgen. Dat heeft een hele mooie gedachte natuurlijk. Alleen je moet dan wel echt zorgen dat mensen in de klas het ook gewoon kunnen uitvoeren. En dat kan op dit moment vaak niet.
Nee, en die scholing ontbreekt totaal. Ik heb het in ieder geval nog nooit gehad en ik hoor dat van meerdere collega's. Ik snap het inclusiviteitsidee, maar het is niet altijd even realistisch. En ik denk dat speciaal onderwijs echt wel een plek heeft in het Nederlandse onderwijs.
Ja.
Wat je zou kunnen doen in mijn optiek is het speciaal onderwijs onderbrengen in een reguliere school. Maar dan nog steeds met die begeleiding in hun eigen sectie van de school. Maar speciaal onderwijs voor kinderen met speciale leerbehoeften, dat is niet iets dat je er zomaar bij doet als docent. Dus ik denk dat speciaal onderwijs daar echt wel een plek heeft. Ik vond het ook, en dat was ik niet eens met het VN-rapport, dat ze zich ernstig zorgen maakten over de grootte van het speciaal onderwijs en de toename van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Bijna alsof dat iets slechts is. Ik denk dat er heel veel docenten die kinderen juist heel goed begeleiden en dat ook speciaal onderwijs heel inclusief kan zijn.
Ja, daar ben ik het je eens. En waar jij een beetje op hint is, en daar ben ik echt enorm voorstander van, de samen naar schoolklas. Ik weet niet of je dat concept kent, maar dat zijn dus eigenlijk ook gewoon een school waar dan, precies zoals jij zegt, er zit gewoon één van de klaslokalen, wordt dan gebruikt om in een kleinere setting kinderen soms met eenvoudige beperkingen ondersteuning te geven. Ik ben op een aantal plekken geweest. En wat ze daar bijvoorbeeld dan wel deden, was het speelkwartier was op dezelfde tijd gepland. En wat ze ook deden was dat kinderen uit groep 8 bijvoorbeeld heel goed konden voorlezen aan kinderen met een beperking. En dat ze probeerden op het kleuteronderwijs zoveel mogelijk ook die kinderen met elkaar te laten spelen. En ik sprak een tijd geleden met een vader. En zijn dochter had ook een beperking en zijn dochter kon niet goed praten. Maar sinds zij op zo'n samen naar schoolklas zat en gewoon speelde met kinderen van haar leeftijd die geen beperking hadden, leerde die dochter praten. Ja. Want op het speciaal onderwijs zit je natuurlijk ook vaak wel in klassen waarbij meer kinderen misschien niet goed kunnen praten. Dus dit was echt heel... Ik ben echt groot fan van dit soort concepten. Ja. En als je dat ook in de eigen buurt doet, dan voorkom je ook dat kinderen met een busje moeten worden opgehaald. Soms helemaal uitgeput al op school aankomen. Te laat worden opgehaald. Ja. Dat doen voor ouders. Dus regel gewoon dat op elke school, als dat even kan, aparte klas zit. En dat kinderen apart les kunnen krijgen. En samen zoveel mogelijk kunnen spelen, kunnen leren enzovoort.
Daar zijn we het absoluut over eens. Hè? En vaak zitten die speciaal onderwijsschooltjes in een apart gebouw, ver in het bos ergens verscholen. Vaak niet de mooiste gebouwen. Hè? Dus ik kan me ook voorstellen dat ouders dat lastig en vervelend vinden. En als je inderdaad op zijn minst dezelfde locatie doet, maar wel met die specialistische begeleiding. En bij wijze van spreken bij vakken waar de cognitie niet zo belangrijk is zoals gym. Of bij mij muziek. Dat kan je best samen doen in mijn optiek. Dus er zijn heel veel middenwegen. Maar goed, we zijn kunnen concluderen dat de wijze waarop passend onderwijs is aangevlogen en dat niet heeft geleid tot minder thuiszitters of tot een afname van het speciaal onderwijs, maar juist het tegenovergestelde. En dat is zonde. Laatste...
Ik mag nog één ding aanvullen. Ik denk dus ook dat juist kinderen veel van elkaar kunnen leren. Want als jij opgroeit met iemand die bijvoorbeeld... als je op de kleuterschool al speelt met iemand anders, met een ander kind dat bijvoorbeeld blind is of doof is, dan heb je de rest van je leven, weet jij ook waar mensen tegenaan lopen die dat hebben. En een van de dingen ook in het VN-rapport is natuurlijk ook wel die stigmatisering. En een van de redenen waarom vaak mensen ook geen werk kunnen vinden, is niet omdat iemand met een beperking niet kan werken, maar omdat van werkgevers ook wel eens te angstig zijn om iemand aan te nemen. Dat ze denken, die persoon kan dit vast niet, of systemen zijn niet aangepast. En op het moment dat je wel vanaf jonge leeftijd met verschillen leert opgroeien, weet je natuurlijk ook veel meer hoe je moet omgaan.
Ja, dat hoor ik vaker. Waar ik dan voor wil waken is dat de slimme kinderen, of de normale kinderen, de kinderen zonder handicap, altijd maar die andere kinderen moeten begeleiden. Snap je? Want kinderen zonder handicap, die hebben ook behoefte aan acteren op een hoger niveau. Die willen ook wel eens opgetrokken worden aan iemand anders. En ik hoor heel vaak in het onderwijs, als mensen aan het differentiëren zijn, dat het slimme kind, tussen aanhalingstekens, want wat is intelligentie, maar dat het kind dat verder is met Nederlands, het andere kind moet helpen. En dan zit je heel snel altijd in die rol. Want het is nooit omgedraaid, het gehandicapte kind.
Ja, maar als je doof of blind bent, dat is natuurlijk niet per se dat je cognitie daardoor ook minder is.
Absoluut, ja.
Dus ik bedoel het meer op die manier, ja.
Een laatste punt wat heel erg mijn aandacht heeft, is 40.000 uit huis geplaatste kinderen. We zijn echt wereldkampioen als het gaat om kinderen uit huis te plaatsen als we vinden dat het niet goed gaat. En dat vinden we nogal snel, 40.000. En dan specifiek de groep die nu in het nieuws is, zijn de kinderen van de toeslagenaffaire, van de toeslagenaffaire ouders. Ik zag afgelopen zomer het debat tussen Weerwind en verschillende Kamerleden, waaronder Omtzigt. En die vraagt, waar zijn die kinderen? En het is een vraag, die heb ik ook nog steeds. Waar zijn die kinderen en waarom zijn er nog zo weinig teruggeplaatst? Omtzigt kwam volgens mij op 25 of zo in het debat met Weerwind. Hoe bestaat het? Heb jij enig idee waar ze zijn?
Ja, ik ben daar wel wat genuanceerder in hoor. Ook de aantallen kinderen, dat zijn soms natuurlijk ook kinderen die tijdelijk uit huis zijn geplaatst. Omdat het thuis even niet goed gaat.
Zeker.
Dat zijn ook niet per se jaarlijks kinderen die het huis worden geplaatst met totale aantallen. Ja. Want ik heb die debatten ook gevoerd. En ook gesprekken gehad met het team dat bezig is om kinderen terug te plaatsen. Ja. Soms kan het gewoon niet. Omdat sommige kinderen, en dat is heel triest om dat te constateren, maar omdat sommige kinderen, als je vanaf jonge leeftijd al heel lang bij een pleeggezin woont en je hebt daar gewoon een fijne plek, dan kan het soms een te grote overgang zijn om je terug te plaatsen bij je biologische ouders in het belang van het kind. En dat vind ik heel heftig om dat te constateren. Dat betekent dus ook dat de afgelopen jaren te weinig is gedaan om die kinderen naar de ouders te laten toegroeien. Maar soms zit je gewoon al in die situatie dat niet kan. Dus er kunnen heel veel redenen voor zijn. En dan ja. nog een keer, ik ben ook ontevreden over hoe dit gaat. Maar ik wil ook wel wegblijven bij het idee dat kinderen verdwenen zijn of zo. Dat zijn ze niet.
Ja, maar ik hoor steeds andere getallen. Hè. Omzicht zijn er duizenden. Hè. En in een rapport dat hij publiceerde waren het er een paar honderd. Weerwind had ook niet direct een getal. Dus ik vind het heel bijzonder om te constateren dat er zoveel verschillende getallen rondgaan als het gaat over de uit huis geplaatste kinderen.
Ja, maar dat geldt voor de hele jeugdzorg. Dat is dus het probleem van de decentralisatie is dus dat gemeenten die cijfers moeten bijhouden. Dus ik vraag bijvoorbeeld al 7 jaar lang naar de wachtlijst in de jeugdzorg. Ik wil weten hoeveel jongeren staan op de wachtlijst. Ik heb laatst vragen gesteld over hoeveel jongeren hebben een eetstoornis. Al dat soort cijfers hebben we niet.
Ja.
Omdat het gedecentraliseerd is.
Kijk, wat ik het lastige vind van het verhaal, wat jij zegt, soms kan een kind niet terug. Ik begrijp dat.
Ja.
Maar wat er vaak ook gebeurt, is dat zaken te lang duren. En wat je dan op een gegeven moment hebt, heb je een soort acceptabele termijn, hoe noem je dat ook weer? Waarop een kind, heb je een soort grens. Dat je na een half jaar zegt, nu is het kind te veel gehecht. En als een ouder vraagt om actie en het komt maar niet, omdat er geen vaart zit in het proces, krijg je heel vaak te horen, ja, sorry, het kind is nu te veel gehecht, we kunnen dat nu niet meer doen. En dat vind ik een nare gang van zaken. Dus als ouders te lang moeten wachten op de voortgang van hun zaak, dan krijg je automatisch van jeugdzorg te horen, ja, sorry, te veel gehecht. Je krijgt het niet meer terug. Dus nu, de kinderen die er nu nog niet zijn teruggeplaatst bij de ouders, daar kunnen we toch eigenlijk rustig van uitgaan dat hechtingsnarratief, zoals ik dat graag noem, toegepast gaat worden. Toch? Gaan er nu nog kinderen teruggeplaatst worden, terwijl ze jarenlang uit huis zijn?
Ja, dat weet ik niet. Maar ik vind het ook niet. Ik vind het wel een verwijt ook aan de overheid, die niet zozeer vanuit jeugdzorg of vanuit gedragswetenschappers die kijken naar wat is het beste voor het kind.
Okay.
Ik vind het heel heftig dat we hier dus te maken hebben met een Rijksoverheid en dus ook met een Kamer die er al die jaren bij was, die veel te weinig hebben gedaan om ook te zorgen dat er bijvoorbeeld standaard bijna thuisplaatsing wordt gewerkt aan het weer terug kunnen gaan naar huis. Want het is gewoon niet een standaard afspraak. En dat heeft er ook mee te maken dat als je al die rapporten waar ik het aan het begin over had, van de raad, van ook de inspecties, als je hoort wat voor, en we noemen dat caseload, en dat er afschuwelijk wordt, als je hoort hoeveel gezinnen soms een individuele hulpverlener onder zich heeft, dan is dat werk ook niet meer goed te doen. En hetzelfde geldt ook voor de jeugdbeschermers, waar zij allemaal tegenaan lopen, en hoe weinig tijd zij ook krijgen, hoe weinig collega's ze soms ook hebben om werk te doen. Je krijgt het wel echt
Ik
het wel echt dat we dus een overheid hebben die dus aan basale rechten, grondrechten, familie had ik het net al over, dat we een overheid hebben die er dus niet voor zorgt dat instanties ook genoeg menskracht hebben om te zorgen dat Nederland zich aan die grondrechten houdt.
Maar als er een te hoge caseload is, dan laten we dat verschrikkelijke woord toch even gebruiken, mensen kunnen hun werk niet goed doen, kunnen we dan niet stellen dat het nu niet verstandig is om kinderen uit huis te plaatsen als jeugdzorgmedewerkers hun werk niet goed kunnen doen? Je kan dat toch alleen maar besluiten als je werk goed kan doen, of niet?
Nee, dat kunnen we niet stellen, want er zijn in Nederland gewoon kinderen die worden thuis mishandeld. Dat vind ik afschuwelijk, maar er zijn, naar schatting, maken zo'n 119.000 kinderen een vorm van mishandeling mee.
Ja.
Dat is niet alleen maar thuis. Dat niet. Niet per se altijd maar fysiek. Dat kan ook verbaal zijn. Maar dit zijn wel de cijfers die we eigenlijk ook horen. Er zijn sommige kinderen die worden thuis zo heftig mishandeld dat ze echt weg moeten thuis.
Snap
dat is een kleine groep. De meeste ouders willen gewoon goed voor hun kind zorgen. Maar er zijn ook ouders die dat tijdelijk of voor langere tijd niet goed kunnen.
Begrijp ik. Maar dan moeten wij dus als overheid of de overheid ervoor zorgen dat het alternatief veiliger is dan waar ze vandaan komen.
Volledig mee eens. En dat vraag ik al sinds 2017. Al sinds ik in de Kamer het woord voer hierover, maak ik me hier druk over. En dan vind ik het heel erg dat het met het toeslagenschandaal groter is geworden. Maar het is echt een nog grotere groep kinderen dan alleen maar van toeslagenouders die dus uit huis wordt geplaatst. En dat gaat in Nederland niet goed.
Mijn laatste vraag, ik ga met je agenda rekening houden, is wat zijn jouw speerpunten de komende tijd? Waar ga jij aan werken? Hoe maak jij jeugdzorg beter?
Nou, ik wil gewoon, dat klinkt heel bazaal. Ik wil gewoon dat er wat gebeurt. Ik ben echt zo klaar met al die toekomstplannen die er zijn, waarbij er nu niks gebeurt voor de kinderen die die nou in jeugdzorg zitten. En daar hebben we ook de afgelopen jaren al telkens gezegd tegen de zittende staatssecretaris of minister. We hebben nou weer een nieuwe staatssecretaris.
Ja.
Wij krijgen de komende tijd veel meer te horen over het regeerprogramma en natuurlijk ook de plannen die de nieuwe regering heeft. Maar ik vind dat we echt moeten zorgen dat kinderrechten worden gewaarborgd in Nederland. En daar gaan wij ons de komende tijd heel hard voor inzetten. En mijn agenda is ook niet veranderd. Hè? Dus ik vind dezelfde dingen belangrijker als die ik een paar jaar geleden ook vond. Mijn boosheid richting kabinetten die maar weinig doen en alles op de lange baan schuiven, die is wel nog een tandje groter geworden.
Ja, nou, ik wens je er heel veel succes mee, Lisa. Ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd in deze drukke tijd. Je kan niet anders dat je druk bent als Kamerlid. Hey, voor ons gesprek had je al wat, vertelde je al wat over je agenda. Dus hartelijk dank. Ik wil ook de luisteraars van Bureau Jeugdzorg bedanken. En Lisa, succes wensen bij deze strijd voor een betere jeugdzorg.
Ja, en we gaan, misschien is dat wel interessant voor mensen die luisteren. We gaan in oktober, dan is waarschijnlijk al het debat over de begroting van VWS. En dan hebben we ook nog een apart debat dat gaat over jeugd. En dat is ergens in december pas. Dus soms vragen mensen zich af waarom gaan dingen in de Kamer zo langzaam. Dat is ook omdat wij vaak heel lang moeten wachten tot het debat eindelijk wordt ingepland.
Ja.
Ja, goed. We gaan ons best doen.
Ja, hartelijk dank voor je tijd, Lisa. En ik wens je nog een hele fijne dag. Ga snel weer verder met waar je mee bezig was. En ik hoop dat je ook nog een beetje rust krijgt in het drukke schema tussendoor.
De komende maanden wordt het lastig, denk ik. Maar we hebben net wel een vrij rustige zomer achter de rug.
Gelukkig.
Ja. Hey, komt goed. Dankjewel.
Jij ook bedankt. Tot ziens.
Hey, doei.